Waarom leef ik hier op aarde? Het antwoord op die vraag is heel afhankelijk wie je het stelt, aan wie je hem vraagt. Gisteravond sprak ik voor 60 tieners. En als ik die 60 tieners zou vragen, hoe leef ik hier, waarom leef ik hier op aarde? Dan zullen ze zeggen, ja, om deze periode door te komen en proberen antwoorden te geven op heel veel vragen die ik heb. Toen ik gistermorgen mijn krant opende, was het openingsartikel, help, mijn zoon is tiener. En toen was een van de artikelen, was wel heel leuk, was een artikel, een moeder moest op een gegeven moment omschrijven, van de, wat waren nou de goede dingen waar je van geniet van je tiener. En ze schreef op, hoe bedoel je goede dingen? Ik overweeg hem om hem ter adoptie te geven, want ik moet dit overleven. Dus als je een tiener vraagt, waarom leef ik hier op aarde, een moeder van een tiener, dan zal die zeggen, om te overleven. Het is net als wie je vraagt. Mensen geven heel verschillende antwoorden. Mensen die Christus niet kennen zeggen eigenlijk bijna altijd om het meeste op een of andere manier uit het leven te halen, want na 60, 70 jaar is het voorbij. Anderen zullen zeggen, proberen lang te kunnen leven, dus ik hoop dat ik gezond ben en dat soort dingen. En als je een co-piloot vraagt van een vliegtuig, waarom leef ik hier op aarde, dan zegt hij, dat weet ik eigenlijk niet, maar één ding is duidelijk, ik stap eruit. Met alle gevolgen van dien wat we afgelopen week meegemaakt hebben. Zeer tragisch. En het meest tragische wat ik van het hele verhaal vind is dat niemand het gezien heeft. Dat er iemand loopt die blijkbaar goed functioneert, maar van binnen met allerlei dingen worstelt. En dat kan precies hetzelfde zijn met ons. Nou, de Bijbel is heel duidelijk. De Bijbel zegt, wij zijn eigenlijk geschapen voor 5 dingen. Weet je het nog? Ik ga even kijken of jullie een beetje je boek lezen en een beetje herhalen. Even kijken. We zijn geschapen voor wat? Maar we beginnen met 1. Niet gelijk discipelschap. Dat is niet het eerste. Gelijk niet. Mannen beginnen gelijk weer ergens anders. Gewoon weer het eerste. Wij zijn geschapen om wie te eren? God. Om God te eren en God groot te maken met wie we zijn en met wat we doen. Het tweede is, en daar zijn we nu mee bezig, wij zijn geschapen om Gods gezin te vormen. Om met elkaar christen gestalte te geven in het midden van een gemeenschap. Het derde is, we zijn geschapen om meer en meer op wie te lijken? Op Jezus. Dat meer en meer Jezus zichtbaar wordt in ons leven. En het vierde is, we zijn geschapen om met dat wat God ons gegeven heeft, onze broeders en zusters en de mensen om ons heen te dienen. En daarmee hebben we allerlei gaven en talenten. En het laatste is, we zijn geschapen over wat onze broeder net deed, om te vertellen wat Jezus voor ons betekent, om te getuigen dichtbij en ver weg. Onthouden, 5 dingen. Dat geldt voor iedere gelovige, dat geldt voor iedere geloofsgemeenschap. Nou, we gaan vanmorgen met elkaar nadenken over die gemeente. Hebben jullie vorige keer ook al gedaan. En ik moet je zeggen, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik hou van de gemeente. Ik hou van de gemeente. Ik vind het heerlijk als ik na een paar weken vakantie weer terug ben. En dan zit ik achteraan, ik hoef vaak niet eens voor te gaan. En dan denk ik, dit is mijn gemeente. Dit is mijn plek. Hier hoor ik thuis. En gemeente is natuurlijk meer dan alleen die zondagmorgen, wanneer ik geniet van muziek en elkaar ontmoet. Gemeente is ook met elkaar een gemeenschap vormen, waar je voor elkaar mag zorgen, waar je elkaar mag helpen, waar je elkaar mag ondersteunen. En Jezus had dat natuurlijk in gedachten. Toen hij die 12 discipelen bij elkaar had, wist hij dat er een dag ging komen dat hij terug zou gaan naar de Vader en dat de mensen tot geloof zouden komen, gelijk 3000, moet je voorstellen, waren er een heleboel, en dat die met elkaar een soort gemeenschap zouden moeten vormen. En wat deed hij? Hij gaf hun een heel duidelijke instructie. En dit is wat hij zei. Dan moet ik hem aanzetten natuurlijk ook. Hij zei, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En de vraag is gelijkertijd, als je dan zegt van, wat is dan het nieuwe aan dit gebod? Hoefde je dan voor die tijd niet mensen lief te hebben? Mocht je voor die tijd, als je mensen niet aardig vond, gewoon de kop inslaan? Nee, natuurlijk niet. De Bijbel vertelt in het Oude Testament dat je ook elkaar lief moet hebben. Het nieuwe in dit gebod is dat de liefde die beschikbaar is, is de liefde van Jezus. Er is plotseling een nieuwe mogelijkheid om mensen op een andere manier lief te hebben, want we mogen mensen lief hebben met de liefde van Jezus. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik heb 3 kernwoorden onderstreept. 3 kernwoorden waar ik gewoon even met elkaar over na wil denken. Het woord elkaar, het woord elkaar lief hebben, ook die mensen die ik niet zelf uitgekozen heb, die op een of andere manier in mijn gemeente zitten, die ik soms best aardig vind, Als ik niet te veel met ze optrek. Hebben jullie natuurlijk niet, maar ik generaliseer natuurlijk. Ik kom er straks wel even terug. En het derde woord wat hier staat is, opdat iedereen kan zien. Nou, laten we eerst eens beginnen met elkaar. Het valt me zo op dat de Bijbel is zo vol met het idee, geloven doe je met elkaar. Geloven doe je met elkaar. Meer dan 100 keer vind je in het Nieuwe Testament dat woord elkaar, elkaar, elkaar. Er wordt gesproken over, je moet elkaar troosten, elkaar bemoedigen, elkaar beschermen, elkaar aanvaarden, elkaar dienen, elkaar vergeven, elkaar tot voorbeeld zijn, elkaar je zonde belijden, elkaar gastvrijheid bieden, elkaar opbouwen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Elkaar, elkaar, elkaar. En God wist het natuurlijk bij de schepping al. God schiep de man en hij zei, het is niet goed dat die man alleen is. Ik schep iemand die bij hem past. Op dat moment was het al heel duidelijk. De drie eenheid, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, vormen een eenheid. In God zelf zit het al, elkaar, samen gemeente zijn, samen optrekken. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat al eerder gezegd, ik geniet van mijn gemeente. En weet je waarom? Omdat ik ontdekt heb in de loop van de jaren dat de gemeente de plek is die mij ook rijker maakt. Op momenten dat ik eenzaam ben, op momenten dat ik door een moeilijke periode ga, dan zijn daar gemeenteleden om me heen. Mits ik hen wel toesta om dichtbij te komen. Een tijdje geleden ging het gewoon niet goed met mij. We hebben die momenten dat alles ongeveer tegelijkertijd bij elkaar komt. En heb je medelijden met jezelf? Heb je als medelijden met jezelf? Dan ben je zielig. En je wil het niet te hard zeggen. Maar je hoopt eigenlijk dat iemand het ziet en niemand ziet het. Maar je voelt je toch niet helemaal lekker. Je wil dat iemand je bemoedigt, maar niemand bemoedigt je. En ik weet dat ik met een paar gemeenteleden aan het zeilen was. En Marco, een van mijn medeoudsten, keek me aan. Die zei, volgens mij gaat het niet goed, hè. En we zijn op de plecht gaan zitten en ik heb gewoon tegen Marco gezegd, joh, dit en dit en dit speelt er. En omdat we samen in dezelfde gemeente zitten, kent hij mijn situatie. Hij weet de zorgen die ik soms heb om mijn kinderen, of een van mijn kleinkinderen vooral, de zorgen die ik heb daaromheen. En op de voorplecht van die boot hebben we samen gebeden. Hij heeft de hand op me gelegd en hij heeft gewoon voor mij gebeden. En zegt, Jan, je mag er zijn. Ik weet een periode van 10 jaar geleden dat wij als gezin door een hele moeilijke periode gingen, Ineke en ik. En alles viel uit elkaar en dan was het zo fijn om gewoon in de gemeente te zijn, waar mensen wisten van dat ik door moeilijke periodes ging en dat ze om me heen stonden en me op konden bouwen. Niet de hele gemeente, een aantal mensen uit de gemeente die tot jouw kring behoort. Wij hebben 2 kringen op dit moment, Ineke, een 20-plus kring en een 40-plus kring in onze gemeente. En dan zie je dat ze om je heen staan en er voor je zijn en voor je zorgen. En dat je er voor hem kunt zorgen. Ik vind dat elkaar zo ontiegelijk belangrijk. Maar ja, dan komen we bij dat tweede woord en dat is elkaar liefhebben. En er staat hier, ik moet op dezelfde manier waarop Jezus mij liefhebt, mag ik anderen liefhebben. Nou, hoe heeft Jezus mij lief? En als ik denk aan de manier waarop Jezus mij lief heeft, dan kom ik aan 3 sleutelwoorden. Jezus heeft mij lief en dan kom ik aan de 3 woorden, dat is aanvaarding, dat is vergeving en dat is opofferende liefde. En de Bijbel zegt dan, net als Jezus mij aanvaard heeft zoals ik ben, en net zoals hij mij voorlopend vergeving schenkt, terwijl ik de meest stomme dingen doe, of doen jullie, ben ik de enige. En net zo goed als hij mij het voorwerp maakt van zijn liefde, zo mag ik ook omgaan met mijn broeders en zusters. Ik mag mijn broeders en zusters aanvaarden zoals ze zijn. Ik mag mijn broeders en zusters vergeving schenken voor de dingen die ze soms fout doen. Of soms in mijn ogen altijd fout doen. Ligt er maar wat voor bui ik heb en met wie ik spreek. Of, en ik mag heel duidelijk hen realiseren dat ik hen mag liefhebben met een liefde die niet van mijzelf komt, maar die van hem komt, die door mij heen vloeit om andere mensen lief te hebben. En ik moet je zeggen, dat geldt ook voor de mensen die ik niet zo mag. Want de Bijbel roept mij om iedereen lief te hebben. En ik moet je zeggen, afgelopen week werd ik weer getriggerd om dat te doen. Wij zijn bezig met een verbouwing, een nieuw gebouw. En het is heerlijk, ik zal je zeggen, 1000 mensen komen ons helpen om te verbouwen. Niet echt. En dan hoor ik iemand zeggen, ik ben zo blij met dat nieuwe gebouw, wat we er allemaal mee kunnen doen. En dan denk ik bij mezelf, maar ik heb je nog nooit zien klussen. Ken je die gedachte? En dan denk ik, en ik heb je nog nooit zien klussen. En dan denk ik bij mezelf, ik zeg, nee, ik zal niet zeggen wat ik dan denk. Maar dan heb ik wel heel veel Gods genade en vrede nodig. Om dat dan toch te denken van waarom ben je daar dan niet? En dan heb ik moeite ermee en ik merk dat dat invloed gaat hebben. En dan moet ik echt ermee gaan en zeggen, Heer, u kent die persoon, u weet wat er allemaal speelt. Misschien zijn er allerlei redenen die ik niet weet. En als die ongehoorzaam is en toch had moeten klussen, dan moet u het dan wel duidelijk maken, want mij lukt het niet. Maar hoe dan ook, ik moet dat leren parkeren, want ik ben wel een gemeente. God heeft ons met elkaar in die gemeente geplaatst. Toch? En ik zal heel eerlijk zeggen, dat lukt mij soms. En soms minder. En daarom ben ik zo blij dat ik Gods liefde kan gebruiken. En ik moest ook denken aan een volgend Bijbelgedeelte. Moet ik eens lezen wat hier staat. En daar ben ik zo wel blij mee. Er staat dit. Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft lief gehad. Mag ik dat zeggen? Is dat niet mooi? Gods liefde beschikbaar. Dan gaat het verder. Moet je voorstellen dat staat. Als iemand zegt, ik heb God lief, maar ik haat mijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God die hij niet gezien heeft lief hebben, als hij de ander die hij wel ziet niet lief heeft. Nou haat ik natuurlijk die ander niet. Ik vind hem gewoon irritant. Ik vind hem gewoon lastig. Ik heb gewoon moeite om het te aanvaarden, maar dat woord haten zal ik niet gebruiken. Maar dat is wat de Bijbel niet zegt. Als de Bijbel spreekt over haat, is dat een sterk woord van niet liefhebben. En laat ik eerlijk zeggen, mensen, er zijn van die momenten dat je toch denkt, waarom heb jij nou juist deze gemeente uitgekozen? Er waren er zoveel in Veenendaal. Ja. En misschien komt er het moment dat je gewoon een andere gemeente gaat zoeken. Het zou fijn zijn voor jou, maar het zou nog fijner zijn voor mij. Dat spreek je niet uit. Dat denk je ook niet elke dag. Maar soms kun je gewoon erger aan broeders en zusters. Maar ik heb af zitten vragen, stel nou dat die persoon waar ik moeite bij heb, een van de discipelen van Jezus was. Wat zou die nou gedaan hebben? Zou die ook gezegd hebben, ik hoop dat je een andere rabbi zoekt? Als ik naar die discipelen kijk, dat was ook een zooitje bij elkaar. Ik denk af en toe dat de Heer Jezus ook wel gedacht heeft van, wat heb ik nou weer in huis gehaald? Moet je voorstellen dat je twee mannen hebt, die heten zonen der donder. Nou, die hebben een aardig robbertje te knokken met elkaar. Of je hebt net uitgelegd dat je gaat sterven aan het kruis, en dan gaan ze met elkaar stoeien over wie de eerste mag zijn. Dan hebben ze de voeten gewassen en daarna begint het weer. En ze snappen helemaal niks wat je moet doen. En dan zeg je tegen de discipelen, wil je alsjeblieft even met mij waken, want ik ga door een heel moeilijk moment. Ja hoor, is goed. En daarna vallen ze in slaap. En dat is voor mij een voorbeeld. Als ik moeite heb met mensen om me heen te gaan, dan denk ik, hoe zou Jezus in deze situatie reageren? En ik merk dat hij anders reageert dan ik. Ik reageer absoluut anders dan hij. Dat is denk ik heel duidelijk zo. Nou, wat was het derde kernwoord ook weer, wat we net gezien hebben? Hier is het, iedereen zien. De Bijbel zegt heel duidelijk dat wij op zo'n manier met elkaar over om moeten gaan, zodat iedereen kan zien dat wij christenen zijn. Dat we volgelingen van Jezus zijn. En gemeente, wij doen dat geweldig goed, vind je niet? Als mensen om ons heen kijken, dan denken ze, wat zijn die mensen toch aardig voor elkaar. Wat is die christelijke gemeenschap toch één? In verscheidenheid. Of misschien moet je zeggen, wel heel veel verscheidenheid. En hoe komt het nou altijd dat we daar zoveel moeite mee hebben? En afgelopen week moest ik opnieuw lezen dat gedeelte uit 1 Korinthe. Als je een Bijbel bij je hebt, pak hem er gewoon even bij. Anders heb je voor niks je Bijbel meegenomen. Tegenwoordig ga ik de helft op de beamer zetten en de andere helft niet. Stimuleert je om je Bijbel mee te nemen. 1 Korinthe hoofdstuk 3. Daar zegt Paulus dit. En ik, broeders en zusters, 1 Korinthe 3, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Mensen die geleid werden door de Heilige Geest. Ik zou het wel willen, maar het lukt me niet. Maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondige in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Mag er ook invullen, gij zijt nog vreselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan iets vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. Dus wat moet je zeggen? Wat is vaak de reden dat we niet zijn wie we zouden moeten zijn? Is omdat we niet geleid worden door de geest van God, maar dat we gewoon heel duidelijk geleid worden door het vlees. En het vlees leidt tot vreselijke dingen. En de geest leidt tot de vrucht van de geest. En wat is de vrucht van de geest? Liefde? Even het hele rijtje, kom op jongens. Liefde. Kijk, het is moeilijk om zo'n rijtje uit je hoofd te leren. Het is meer dan die 6 hoor, het zijn de 9. Je zoekt ze maar op. Vrucht van de geest. Maar wat ik zo mooi vind is, dat heeft allemaal te maken met relaties. Al die dingen die we net noemen, hebben te maken met relaties. Dus God wil ons alles geven wat we nodig hebben in het kern van relaties. En toen kwam ik tot ontdekking, toen ik erover nadacht van, hé, ik krijg zijn liefde. Dus wat moet ik nou doen? Ik moet me dus openstellen voor de liefde van God. En zeggen, Heer, alsjeblieft, geef maar gewoon uw liefde. Ik zit hier op de stoel, heel veel van uw liefde heb ik nodig. Maar als u weet hoeveel broeders en zusters ik in de gemeente heb, nou, dan heb ik wel een heleboel liefde van u nodig. En ik ga me heel hard inspannen om die mensen aardig te vinden. En ik kwam tot ontdekking dat dat niet de basis is. Ik kwam tot ontdekking dat er een ander gebod eigenlijk de basis vormt voor dit gebod. En dat is deze. Het grote gebod. Hoor Israël, de Heer is onze God. De Heer is één. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. En dat is de basis voor het feit dat ik daarna mijn broeders en zusters lief moet hebben. Dat staat ervoor. En toen dacht ik bij mezelf, wat is dat nou, God liefhebben? Dat is ook zo'n lekkere term, ik heb God lief. Gisteravond was dat een van de vragen die de tieners aan mij stelden. Meneer, ik moet van Jezus houden, maar hoe doe ik dat? Meneer, ik moet God liefhebben, wat is dat? Nou, de Bijbel zegt in ieder geval dat je God lief moet hebben met je hart. Wat is je hart? Nou, dat is niet zo moeilijk, je hart is alles wat te maken heeft met liefde, toch? We zeggen toch niet voor niets, hij heeft zijn hart verloren aan. Zijn hart. Jij hebt ook als je, ken je dat woord, hij heeft mijn hart gebroken. Dan ben je teleurgesteld in de liefde, dan heeft iemand gewoon iets verkeerds gedaan. Je hart heeft eigenlijk alles te maken met liefde. En als de Bijbel zegt dat we God moeten liefhebben met ons hart, dan betekent dat eigenlijk dat we ons hart moeten verliezen aan God. Zoals we ons hart ooit verloren hebben aan een partner, of aan mensen, of aan andere mensen, moeten we ons hart verliezen aan God. Dat is het eerste wat hier gezegd wordt. En dan heb ik gelijkertijd een probleem, want mijn hart is arglistig. Mijn hart is niet geneigd van nature tot God, of wel? Mijn hart is geneigd van nature om gericht te zijn op de vleeselijke dingen. En daarom heb ik elke keer opnieuw Gods kracht en Gods genade nodig en zijn liefde door mij heen om zelfs God lief te hebben. Dus zelfs in het liefhebben van God moet hij eerst mij als het ware een vernieuwd hart geven, zodat ik hem lief kan hebben. Het tweede wat er staat, ik moet God liefhebben met mijn ziel. Mijn ziel is de plek waar al mijn zintuigen, al mijn emoties samenkomen. Het heeft te maken met mijn ogen, het heeft te maken met mijn oren, het heeft te maken met mijn reuk, met wat ik ruik. Dus wat ik zie, wat ik hoor, wat ik ruik, wat ik proef en wat ik voel. Het is ook de plek waar mijn persoonlijkheid samenkomt. En eigenlijk zegt de Bijbel, ik moet God lief hebben met alles wat in me is zoals ik ben. En ik moet daarbij en ik mag daarbij mijn zintuigen gebruiken. Nou, wij zijn natuurlijk baptisten en wij gebruiken onze zintuigen niet zoveel. Dit is ongeveer onze basishouding op zondagmorgen. En dan moeten we gaan staan, dat scheelt al, dan kan je niet meer zo gaan staan, dus dan ga je een beetje zo staan. Maar onze zintuigen gebruiken als het gaat om God te dienen. En dat vinden we heel moeilijk. Dan moet je in de Pinkstergemeente zijn, dan kun je tenminste je hand opsteken. Dat doen wij niet. Wij houden dat een beetje dicht bij ons, toch? De Bijbel zegt, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Smaakt en ziet. Dus dat is iets van het ervaren, het proeven in je zintuigen dat God goed is. Dus ik moet God toelaten, ook in mijn emoties. Nou, wij mannen vinden dat niet zo makkelijk om God toe te laten in onze emoties. Vrouwen daar minder moeite mee, wij mannen vinden dat wat ingewikkelder. Doe maar gewoon, dan doe je al. Gek genoeg, ja, zeg dat nou, bevestig dat maar. Maar het is zo. Maar God zegt, laat mij nou toe in je emoties. Geef mij nou een kans om daarin ook helend te zijn. En je daarin te helpen om iets te proeven en te smaken daarvan. En toen kwam ik een Bijbelgedeelte tegen wat ik heel mooi vind. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Kijk even naar de tijd, ja, dat is dit. Dat is een opdracht die David gaf aan Salomo. En dat heeft te maken met hoe je nou praktisch de Heere God lief kunt hebben met alles wat in je is. Dat is dit. Wat tegen Salomo zegt dan, David zegt tegen Salomo, wel nu, richt u met hart en ziel op de Heer, uw God, en begin zo snel mogelijk een heiligdom te bouwen voor God de Heer, zodat de ark van het verbond met de Heer en de heilige voorwerpen van God kunnen worden overgebracht naar de tempel, die voor de naam van de Heer zal worden gebouwd. De eerste opdracht is, richt je hart en ziel op de Heer, uw God. Dat is blijkbaar geen automatisme. Weet je hoe je vroeger kerkdiensten noemde? Wie weet dat nog? Hoe werden vroeger kerkdiensten genoemd? eredienst, ja. Maar het werden ook genoemd godsdienstoefeningen. Het waren oefeningen om God te eren, te dienen. Dat geeft dus, dat laat eens zien dat je dus, dat is een oefening, dat gaat niet vanzelf. Het is geen automatisme dat we 's morgens wakker worden en zeggen, oh, mijn hart en ziel is helemaal gericht op de Heer. Je hart en ziel is gericht op een kop koffie. Op overleven, op wakker worden, of dat soort dingen. Terwijl de psalmist zegt, ik bij het ontwaken jubel ik. Nou, dat is iets waar je in moet oefenen, dat je dat moet doen. En als ik naar bed ga, jubel ik nog steeds. En als ik naar bed ga, denk ik, oh nee, morgen weer een nieuwe dag. Zet jij de wekker? Niet te laat, niet te vroeg, wat dan ook. Oké. Wel nu, richt je hart op de Heer. En wat moet je dan doen? Staat hier, je moet zo snel mogelijk een heiligdom bouwen. Voor wie? Voor God. Nou, wij bouwen vandaag geen heiligdom meer. Maar wat zegt de Bijbel? Ik ben een tempel van de Heilige Geest. En wie woont in mij? De Heilige Geest. Dus ik moet met mijn leven, met mijn lichaam, met wie ik ben, moet ik een tempel bouwen voor de Heer. Dat wil zeggen, ik bouw een plek waar God kan zijn. Waar God met zijn geest binnen kan zijn om mij te herstellen in mijn leven. Nou, hoe bouw je nou een tempel? Hoe bouw je een tempel? Hoe bouw je een huis? Heel simpel, steen voor steen. Hoe bouw je een tempel? Steen voor steen. Hoe bouw je dus een geestelijk huis? Steen voor steen. En dat betekent dat je regelmatig even bij de geestelijke gamma langs moet gaan om bouwmateriaal te houden. En ik vind de gemeente nou echt zo'n geestelijke gamma. Zo'n geestelijke gamma, daar kom je binnen en daar kun je dus allerlei bouwmateriaal krijgen. En elke zondag dat je samenkomt, worden er weer allerlei aanwijzingen gegeven hoe je dat geestelijk huis kan bouwen. Maar wat heb ik eraan als ik, als ik door de gamma heen loop, zie wat ik allemaal nodig heb, dan bij de kassa zeg doei en wegloop en niks meeneem. Werkt dat? Bouw ik dan echt lekker? Nee, dan bouw ik hier in mijn hoofd. En ik kom mensen tegen, die zitten 's morgens in de geestelijke gamma en die hebben allerlei dingen gehoord en die zeggen nou... Was heel interessant, was heel boeiend. Het is maar goed dat we koffie hebben straks. Maar de Bijbel roept ons op dat je de vraag moet stellen elke zondagmorgen. Wat ga ik doen met die plank, die zak spijkers, die zak beton die ik aangereikt heb? Hoe ga ik dat gebruiken om een geestelijk huis te bouwen? Dus altijd is er maar één ding. Ik zeg altijd, als je wegrijdt moet je altijd denken. Heere God, wat was nou dat ene vanmorgen niet wat beschikt was voor mijn buurman... Of voor mijn man, of voor mijn vrouw. Maar wat is nou dat ene wat juist was voor mij? Eén ding. En ik zou eerlijk zeggen, meestal als ik in een preek zit, ben ik halverwege vertrokken. Want dan zegt een predikant één zinnetje, één opmerking. En dan denk ik, bingo, dat was voor mij. Dat voor mij kan hij al stoppen. Hij gaat dan meestal wel door. Maar wat mij betreft kan hij stoppen, want dat is net het ene zinnetje wat voor mij is. De reden dat hij doorgaat, is omdat hij nog een aantal zinnetjes voor andere mensen heeft. Dat is wat God doet. Maar zo werkt dat. Ik vind dat zo'n mooie gedachte om dat te doen. En de Bijbel zegt... En dat is wel heel belangrijk, als je een heiligdom bouwt voor de Heer, dan moet het heilig zijn. Dat betekent dat je moet afrekenen met alles wat niet daar thuis hoort. En wat moet God in dat huis onderbrengen, staat hier, allerlei heilige voorwerpen voor God. Als je vroeger de tempel keek, waren alle voorwerpen die in de tempel werden neergezet, waren bedoeld om God en mensen te dienen. Nou, wat zijn de heilige voorwerpen die God in ons geestelijk huis wil plaatsen om God en mensen te dienen? Wat zijn de dingen die God daarin wil plaatsen? Hij heeft ons iets gegeven. Dat heet de geestelijke gaven. De geestelijke gaven. De geestelijke wapenrusting heb je nodig om stand te houden, om heilig te blijven. Klopt. Maar hij heeft ons geestelijke gaven gegeven om mensen mee te dienen. En God zegt, ik wil die graag bij jou plaatsen. Maar als je geen heiligdom hebt, kan hij er ook niks in stoppen. Dus als je gaat bouwen aan je geestelijk huis, zegt hij, dan stop ik die geestelijke gaven erin, waardoor je mij en andere mensen kan dienen. Opdat uiteindelijk... God geëerd wordt, want je bouwt een geestelijk huis voor de naam van de Heer. Dat is gemeente zijn. Gemeente zijn is dat we met elkaar een huis bouwen waar God is, dat is hier deze plek, maar dat we individueel geworpen worden om meer en meer te lijken op Jezus, dat we meer en meer samen gaan. En daar hebben we elkaar voor nodig. Dit is de geestelijke gamma. Vanaf dit gaat er een groot bord buiten hangen, geestelijke gamma. Misschien is dat een nieuwe naam voor ons gebouw. We zijn bezig met een naam voor ons gebouw. Misschien moet ik een groot naam op het bord, geestelijke gamma. Vind ik eigenlijk wel een mooie naam. Geestelijke gamma, ja. En dat is de plek waar je binnen kan komen en waar je bouwmateriaal kan vinden om te bouwen naar je geestelijk huis. En dan worden jullie karwei. Volgens mij is die ook kleiner, dus dat klopt wel. Wat zei je? En concurreren, dat gaan we dus niet. Nee, oké. Okay. Broeders en zusters, ik wil eindigen met deze opmerking. God heeft ons bij elkaar geplaatst om van elkaar te leren en door elkaar verrijkt te worden. En vergeet dat niet. Jullie zijn op dit moment dat boek aan het lezen, dat echte Amerikaanse boek, ken je dat? Waarom leef ik hier op aarde? Het was 11 jaar geleden dat ik naar Amerika vloog om de schrijver van dit boek te ontmoeten en zijn gemeente. Een gemeente met 30.000 mensen. 6 diensten elk weekend. 2 op zaterdag, 4 op zondag. En ik kreeg net voordat ik in het vliegtuig stapte van de uitgever de eerste oplage van dit, zo'n pak papier in het Nederlands. Hij zei, dat moet je lezen, dat is wel handig voordat je de schrijver ontmoet en je zijn boek gelezen hebt. Nou, dat gaf natuurlijk wel indruk. Dus ik ging er wat pragmatig doorheen. En nadat ik door alle Amerikanisme was heen geworsteld, en op een gegeven moment dacht, ik zou dat anders gezegd hebben, laten we het zomaar zeggen, zag ik allerlei prachtige dingen dat ik denk, wat staan daar mooie dingen in? En sindsdien heb ik maar besloten, als ik een boek krijg wat uit Amerika komt, om eerst met de Heer te zeggen, help mij alsjeblieft om alles wat Amerika is even aan de kant te schuiven, zodat ik de dingen die er echt in staan en die voor mij bestemd zijn te lezen. Dus als je daar doorheen worstelt en je vindt dat ingewikkeld, ik snap het helemaal. Maar we moeten altijd passen dat we met, hoe is dat spreekwoord, als je met het water niet het, met het badwater niet het kind weggooit. Er zit ergens in dat boek een kind. Dan zorgt dat kind en ontdekt dat en gaat ermee werken. Ja? Laat een moment stil zijn. En laten we gewoon naar God vragen. God, wat is de boodschap die u heeft voor mij deze morgen? Vader in de hemel, wij danken u dat u degene bent die de gemeente heeft uitgevonden. Dat u nu naar dat groepje discipelen keek, realiseerde dat ze straks met elkaar verder zouden moeten gaan. En dat er heel veel mensen bij zouden komen. En als u inderdaad uw liefde niet zou geven die door de geest die in ons woont, dan zou het één grote rommel worden. En we moeten tegen u zeggen dat het soms ook een rommel wordt in het midden van de gemeente, omdat we soms meer luisteren naar onszelf en naar het vlees dan dat we luisteren naar de geest. Vanmorgen willen we tegen u zeggen dat ons spijt dat we dat niet willen. We willen ons ook uitstrekken en zeggen, Heer, vul ons meer en meer met uw geest. Vul ons meer en meer met uw liefde, opdat we van die liefde kunnen uitdelen naar de mensen om ons heen. We willen vanmorgen tegen u zeggen dat het ons verlangen is dat deze gemeente in deze plaats gekenmerkt wordt doordat ze liefde hebben onder elkaar en dat mensen zeggen, hey, daar is iets aan de hand. Jezus is daar. Jezus werkt door mensen en daar wil ik bij zijn. We danken u voor dat wat we deze morgen gehoord hebben. Ook in het getuigenis van onze broeder, waarin we zien dat u sterker bent dan alle gebrokenheid in deze wereld. En ik bid van deze plaats ook genezing over zijn lichaam, wanneer hij last heeft van zijn rug. En ik wil u bidden, Vader, wilt u daarin ook genezing schenken en verder herstel waar het nodig is, naar geest, ziel en lichaam. Dus we danken u voor deze morgen. En danken u voor uw aanwezigheid, ook in het midden van deze gemeente. We danken u voor de bouwmaterialen die u vanmorgen weer aangereikt heeft. En wilt u ons helpen om daarmee werkbaar te zijn en dat te gebruiken om een geestelijk huis te bouwen tot eer van u. Amen.